heilige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 142, daarvan al de verzen. Psalm 142, daarvan al de verzen. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het heilig evangelie van Lucas en daarvan het zesde hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 6. En het geschiedde op de tweede eerste Sabbat dat hij door het gezaaide ging en zijn discipelen plukte aren en aten ze die wrijvende met hun handen. En sommige der fariseeën zeiden tot hem, waarom doet gij wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbatten? En Jezus antwoordende zeide, hebt gij ook dat niet gelezen het welk David deed wanneer hem hongerde en degene die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis Gods en de toonbroden genomen en gegeten heeft, en ook gegeven degene die met hem waren, welke niet zijn geoorloofd te eten dan alleen de priesters. En hij zeide tot hen, de Zoon des mensen is ook een Heere, ook van de Sabbatdag. En het geschiedde ook op een andere Sabbat dat hij in de synagoge ging en leerde. En daar was een mens en zijn rechterhand was dor. En de schriftgeleerden en de fariseeën namen hem waar of hij op de Sabbat genezen zou, opdat zij enige beschuldiging tegen hem mochten vinden. Doch hij kende hun gedachten en zeide tot de mens die de dorre hand had, reis op en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde stond overeind. Zo zeide dan Jezus tot hem, ik zal u vragen, wat is geoorloofd op de Sabbatten, goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te verderven. En hen alle rondom aangezien hebbende, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij deed alzo en zijn hand werd hersteld en gezond gelijk de andere. En zij werden vervuld met uitzinnigheid en spraken tezamen met elkander wat zij Jezus doen zouden. En het geschiedde in die dagen dat hij uitging naar den berg om te bidden. En hij bleef de nacht over in het gebed tot God. En als het dag geworden was, riep hij zijn discipelen tot zich en verkoos er 12 uit hen die hij ook apostelen noemde, namelijk Simon, welke hij ook Petrus noemde, en Andreas, zijn broeder Jacobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon, genaamd Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus en Judas Iscariot, die ook de verrader geworden is. En met hem afgekomen zijnde stond hij op een vlakke plaats en met hem de scharen zijnde discipelen en een grote menigte des volks van geheel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon. En die gekomen waren om hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden en die van onreine geesten gekweld waren en zij werden genezen. En al de scharen zochten hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit. En hij genas hen allen. En hij zijn ogen opslaande over zijn discipelen, zeide, zalig zijt gij armen, want uwe is het koninkrijk Gods. Zalig zijt gij die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen om de Zoon des mensen wil. Verblijdt u in die dag en zijt vrolijk, want zie, uw loon is groot in de hemel, want hun vaders deden desgelijks den profeten. Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg. Wee u die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Wee u wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders deden desgelijks de valse profeten. Maar ik zeg u lieden dat die dit hoort, heb lief uw vijanden, doet wel degene die u haten, zegent degene die u vervloeken en bid voor degene die u geweld aandoen. Degene die u aan de wang slaat, biedt ook de andere. En degene die u de mantel neemt, verhindert ook de rok niet te nemen. Maar geef een iegelijk die van u begeert, en van degene die het uwe neemt, eist niet weder. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat dank hebt gij, want ook de zondaars hebben lief degene die hen lief hebben. En indien gij goed doet degene die u goed doen, wat dank hebt gij, want ook de zondaars doen hetzelfde. En indien gij leent desgene van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij, want ook de zondaars lenen de zondaars, opdat zij even gelijk weder mogen ontvangen. Maar hebt uw vijanden lief en doet goed en leent zonder iets weder te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen des Allerhoogste zijn, want hij is goede tieren over ondankbare en boze. Wees dan barmhartig gelijk ook uw Vader barmhartig is. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons hier wederom samengebracht. En dat is een wonder, lieve Heere, want gij had het ook kunnen toesluiten. Maar als gij opent, wie zal dan sluiten? Maar als gij sluit, wie zal dan openen? O Heere, dat we zodanig zijn opgekomen met een hart wat om u verlegen zit. Met een hart wat verlegen zit om uw gunst, want uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Met een hart dat gevoed wil worden vanuit uw woord en met uw woord. Met een hart dat ontledigd is van alle vlees. Met een hart dat in moet leven geheel vleeselijk te zijn. En nochtans vervuld wil worden met alle geestelijke gaven die van boven zijn, van de Vader der lichten in Christus. O lieve Heren, als we hier gekomen zijn met een stenen hart, mocht gij dat stenen hart wegnemen. En mocht gij ons daar een vlezen hart voor in de plaats geven. Lieve Heren, dat het in onze dagen zo weinig gekend wordt, dat betekent niet dat gij dat niet doet. En dat betekent niet dat gij niet dezelfde zijt, want dat ligt nooit aan u. Het ligt aan ons verdoemelijk ongeloof. Het ligt alles aan ons. De schuld is aan onze kant. Maar mocht gij de schuld wegnemen, Heren, want dat is uw werk. Dat is uw genadige werk. Om de schuld weg te nemen en die te verzoenen. Want die verzoent en zuivert gij. Gij zuivert de zondaar op uw woord. En Heren, mochten we om uw woord verlegen zijn geraakt. En als we er niet om verlegen zijn geraakt, dan mocht gij onze doodstaat doen inleven. Opdat we er om verlegen zouden raken. Want Heren, gij maakt toch plaats voor uzelf. Er is van nature geen plaats voor uw dierbare zoon en voor zijn dierbaar evangelie, omdat we het allemaal zelf willen doen. We willen alles zelf bedenken, maar wij kunnen alleen maar bedenken wat des vlees is. Van nature en ook na ontvangen genade. O Heere, daarom bidden we u om de inkomst van uw lieve en dierbare geest, want dan zullen we bedenken wat des geestes is. Dan zullen we bedenken dat uw wet geestelijk is. Dan zullen we bedenken dat uw woord geestelijk is. Dat gij geestelijk zijt en wij vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar dat gij uw koninkrijk kwam uit te breiden. Door dat door het woord uw almacht, door het woord uw genade. En Heere, mochten we verstand krijgen van God en goddelijke zaken, omdat we het van nature niet hebben. Uw woord zegt het, dat de mens van nature niet verstaat de dingen die des geestes Gods zijn, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. En Heere, we zijn niet geestelijk, ook niet na ontvangen genade zijn we niet geestelijk, maar vleeselijk. Maar dat we zo vleeselijk mochten worden, dat er in ons geen goed meer te vinden is dan alleen in u, in die toegepaste gerechtigheid van Christus. O Heere, het is zo ontzaglijk onmogelijk om te verstaan, tenzij gij het ons doet verstaan, want dan is het onmogelijk om het niet te verstaan. Dan is het onmogelijk om het niet te geloven. O Heere, neem alle ongeloof weg, neem alles weg wat een verhindering is om uw woord te horen en te verstaan. Hoort en verstaat. Heere, mocht gij dat ook deze avond verheerlijken, op en onder de kansel. Mocht gij ons geven de woorden die we hebben te spreken, mochten we uw woord spreken. Uw heilig woord kan alleen door de verlichting en door de bediening des geestes. O Heere, mocht gij uw geest geven. Mochten we daar zodanig om verlegen zitten, dat we zonder uw geest niet zouden kunnen leven. Maar zonder de geest van Christus, want wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Die komt u niet toe, o Heer Jezus Christus. Maar mocht gij het geven, dat uw geest het uit het uwe zou nemen en het ons verkondigen. Opdat we het door zouden geven. Opdat we het woord zouden proclameren als een heraut van uwentwegen. Lieve Heere, kom nog over en help ons. Lieve Koning, mocht gij regeren in het woord uw waarheid. En rijd voorspoedig. En ga de rijen nog door. En raak ze nog aan die daar ter dode toe wankelen. Heere, van nature wankelen we niet ter dode, maar liggen we in de dood. Maar de dood moet het afleggen op uw spreken. De dood moet wijken, de duisternis moet wijken, die ellenlange nacht. Een nieuwe dag zal prijken op uw woord. Op uw woord zullen we het net uitwerpen. O lieve Heere, gedenk ons in en om Jezus wil. Gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Heere, mocht gij nog waarachtige bekering werken, mocht gij nog een revival geven. Maar dan een revival, ten eerste van onze afmaking en schuld. Mochten we in de schuld komen, Heer, mocht gij ons in de schuld brengen. En mochten we hem zien die daar als de grootste schuldige in de toerekening zich liet kruisigen tussen schuldigen, tussen des doods schuldigen. Opdat we hem zouden zien als onze borg en middelaar. Als die zalige zondevernieler. De Heer Jezus Christus, gedenk de zieken, de eenzame, de weduwe en de weduwnare. Lieve Heer, het ziet alles op u en blijft alles op u wachten. Mocht gij uw kerk herstellen, mocht gij uw kerk, uw lieflijk evangelie doen horen en mochten ze daarin hersteld worden. O Heere, wat zijn we verachterd in de genade. Als we kijken naar degene die gij voorheen gesteld hebt in ons midden, die in de bressen zijn gaan staan. En zoals Christus in de bressen is gaan staan. Heere, mochten we het eens verstaan, dat gij alleen maar gediend wil worden met schuld. Geen opzettelijke schuld, maar omdat we schuldenaars zijn. En opdat we dat dagelijks aan toedoen. En omdat wij u niet kunnen behagen, tenzij wij door de geest Gods gedreven worden, in Christus bevonden worden, tot lof en prijs van vrije genade. Ontferm u onze Heere, neem weg wat niet kan bestaan, wat niet naar uw heilige raad is. Bewaar ons ervoor. Dat we een eigen invulling geven aan uw heilig woord. Mocht gij ons leiden in uw waarheid. Mocht gij ons vervullen met het uwe. En Heere, er is van ons geen verwachting, maar van u is alle verwachting. Onze ogen zijn op u geslagen om hulp of gunst te vragen. Om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde, deze morgen hebben we u het eerste gedeelte gepredikt van Lucas 6, wat we u hebben opgelezen, en van Marcus 2. In de evangelie worden dikwijls dezelfde gebeurtenissen verhaald en zijn daarin beschreven. En nu Marcus 3, waarvan de tekstwoorden we u nogmaals voorlezen uit Marcus 3, vers 1. En hij ging wederom in de synagoge, en al daar was een mens hebbende een verdorde hand. En zij namen hem waar of hij op de Sabbat hem genezen zou, opdat zij hem beschuldigen mochten. En hij zeide tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. En hij zeide tot hem, tot hen, is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen stil. En als hij hen met toren rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit, en zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem, hoe zij hem zouden doden. Tot zover de tekstwoorden. Geliefde, wat hebben we nou gelezen? En hij ging wederom in de synagoge. En al daar was een mens hebbende een verdorde hand, en zij namen hem waar, hem en zij. Wie zijn die zij? Dat waren de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze namen hem waar of hij op de Sabbat hem genezen zou, opdat zij hem beschuldigen mochten. Het was nog maar net gebeurd dat de Heer Jezus zijn discipelen voorging door het gezaaide. En toen werden ze gevolgd door de fariseeën. Niet als navolgers van Christus, maar als vervolgers van Christus. En dan hadden ze de discipelen verdacht gemaakt, hadden ze beschuldigd. Waarom doen uw discipelen dingen die op de Sabbatdag niet geoorloofd zijn? En nu staan ze hier in de synagoge en ze namen hem waar. Of hij op de Sabbat iemand genezen zou, en in dit geval die man met die dorre hand, opdat zij hem beschuldigen mocht. U ziet, de godsdienst kan Christus geen ogenblik meer rust laten. En dat is vandaag nog niks veranderd door mensen. Want als je dit leest als een lang geleden historie, dan maak je een mistake. Een big mistake. Het gaat in onze dagen er nog subtieler aan toe dan toen. Want nu gaat het wetticisme onder de vlag van reformatorisch en staatkundig gereformeerd. Maar het is pure antinomianerij, omdat de godsdienst zonder de wet leeft. Zonder de wet leeft. En degene die zonder de wet leefde, die wilde Christus beschuldigen van wetteloosheid. Ja, het is toch wat, hè? Het is toch wat. Want degene die menen de wet te kunnen doen, die zijn er altijd op uit om anderen te beschuldigen van wetteloosheid. Ja. En niet zomaar anderen. Ik heb het u vanmorgen gezegd, iedereen mag alles zeggen, behalve als je van Christus bent. Behalve als je een waarachtige navolger van Christus bent. Als je een getuige van Christus bent. Dan gaan ze je woorden wegen op een goudschaaltje. En dan gaan ze je woorden verdraaien. Ja, dat doen ze tot hun eigen verderf. Dat is waar. Maar ik wil maar aangeven. Dat je van nature alles mag doen. En zeker in onze dagen het kwaad. Degene die kwaad doen. Hè, politiek. Maatschappelijk. Hè, die worden beloond. En degene die de waarheid spreken. En kijk ook maar in de politiek. Hè, die worden tegengestaan, die worden valselijk beschuldigd. Ja, en Dat is ook zo in de kerk, dat is altijd zo geweest. Toen Stefanus de waarheid ging preken bij God vandaan. Toen werden hun harten vervuld met nijdigheid. En zover dat hun harten bersten van vijandschap. En als dat niet gebeurt in de kerk, geliefde, dan is er wezenlijk iets mis. Dus je mag voorwerpelijk de waarheid best spreken. Maar allemaal. Als het maar niet om de toepassing gaat. Hè. Als het maar niet om de toepassing gaat. Want dan komt de hel in beweging. Ja. Ik heb u al eens gezegd dat degene die de wet doen, de wet teniet doen. Omdat de wet zich niet laat doen door de werken. De wet doen is de zonde doen. Maar die in Christus gelooft, die ziet af van al zijn doen. Omdat die oude mensen ontnomen is. Wat dan? Om dan door het doen van Christus gerechtvaardigd en geheiligd te worden. Dat is zalig worden, zo eenvoudig. Ja. Maar omdat het zo eenvoudig is, geliefde, is het zo onbereikbaar geworden voor de mens van nature. Onbereikbaar. Want wij zijn uit de eenvoud van God gevallen. Wij zijn uit de eenvoud van zijn woord gevallen. We zijn eruit gestapt. Maar daar hadden de fariseeën geen kennis aan. Hè? Daar, en daar wilden ze ook niet van weten. Hè? Want dan zou dat hun plaats kosten in het vooraangestoelte. En dat is nog zo hoor. Want ik las pas nog een... In Amerika was er een senator. En... Die vrouw, dat was een vrouw, dan zou je zeggen dat ja. Maar die vrouw die kwam op voor het misbruik van de kinderbescherming al daar. Ik kan dat nou allemaal die Amerikaanse namen niet geven, want dan begrijp je toch niks van. Maar je weet toch wel goed wat een kinderbescherming is. Nou. De tegenwoordige kinderbescherming, dat zijn holen van de duivel. De goede niet te nagesproken. En daar ageerde die vrouw tegen publiek. En dat kostte haar senaatzetel. Ze werd uit de senaat verwijderd omdat ze de waarheid sprak. En een maand later was zij en haar man werden vermoord gevonden in haar eigen huis. Hoor je? En zo zochten de fariseeën, die zijn uitgegaan en hebben terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem hoe zij hem zouden doden. Dus niks nieuws onder de zon. Dus niks nieuws. Want je mag alles doen behalve de waarheid zeggen. Behalve de waarheid preken. Je moet het allemaal in politieke termen verpakken. Je moet de waarheid relativeren. Dan mag je best spreken hoor. Als je maar een knieval voor de duivel maakt, dan mag je best Gods woord preken. Maar dan wel naar de orde van de duivel. Hè? Ja. Ja, maar kijk, die fariseeërs, geliefde, die hadden geen zelfkennis. En die stonden voor en die pretendeerden dat zij de waarheid in pacht hadden. Dat zij de waarheid, hè, hun waren de vertegenwoordigers van Mozes. Hè. En zou je Mozes durven twijfelen? Ja, maar geliefde, zij wisten wel degelijk dat als zij de zuivere waarheid zouden preken, hè, zoals in Gods woord geopenbaard, hè, dan zouden ze worden gedegradeerd tot stof, ja, laat maar zeggen, tot stofzuigers hè, van de tempellopers, hè, die ze nu met een rechte rug betraden als zij zich ter kerke begaven. De fariseeërs die waren overal te vinden en je kon ze van verre horen aankomen, want zij schreden ter kerke al zingende en al biddende, ja, om van de mensen gezien te worden. Maar in feite waren de fariseeën de geheime politie van de duivel. Waarom? Om Christus waar te nemen. Hè? Wat hij deed en wat hij zou zeggen. Altijd maar weer datzelfde. Opdat zij hem zouden vangen op zijn woorden. En opdat zij hem beschuldigen zouden. Ja. Christus reisde het land door en dan preekte hij dikwijls in de synagogen En op zijn reizen genas hij vele zieken, want hij is vol barmhartigheid en met het volk bewogen. Ja. Waar is dat gebleven, mensen? Waar zijn die herders der schapen? Die ins die in de brek. Ik hoorde van de week nog een verhaal. En dat was een principal, dat is een hoofd van de school, van de public school. Niet van een christelijke school, van een, hoor goed op, van een public school. En die man die stond in een, was hoofd van de school van een zekere plaats. En er kwam een man en die wou de school indringen met een pistool. En wat doet die principal? Die gaat al die tussendeuren sluiten in de school. Hè, dat de kinderen veilig en de juffrouw's en de meester, iedereen veilig achter gesloten deuren. En hij treedt die man met dat getrokken pistool. Hij doet de voordeur van de school open en hij doet die voordeur achter hem dicht. Hij zegt, als jij naar binnen wil, over mijn lijf. Hij zegt, want dat zijn mijn schapen, zegt hij. Hij zegt, die zijn mij toebetrouwd. Dus als hij naar binnen wil, hij zegt, dan zij toch eerst mij uit de weg moeten ruimen. Dat was nou een liberaal schoolhoofd. Ik heb het van zijn leven nooit gehoord van een christelijk schoolhoofd. Want die zorgen wel dat ze de benen nemen, zelfs predikanten. Hè? Toen er watersnood was en op Heusden, was dominee van Vlastuin de eerste die de been had genomen. Nou, zijn benen zijn lang genoeg om er snel uit te zijn. Dat zijn de tegenwoordige herders der schapen. Het is ontzettend, mensen, in wat voor verraderlijke tijden dat we leven. Ik heb u vanmorgen al gezegd, tactische godsdienst, tactische prediking, tactische politiek. En zo zorgen ze dat ze er heel uit vanaf komen. Maar Christus ging in de bressen staan toen zijn discipelen beschuldigd werden. Want hij was een herder der schapen. Het is die nog wel. Gelukkig hè, dat we toch een goede herder hebben. Dat we nog één goede herder hebben. Want die stelt zijn leven voor de schapen. En ik vond het zo troffend dat zo'n liberale schoolhoofd nou heel de westerse godsdienst beschaamd zet. Hij zegt dat zijn mijn schapen, daar blijf ik vanaf. Ja. Dus geliefde Christus reisde het land door. En dan, wat staat er? En hij reisde het land door goeddoende. Hij heeft enkel goed gedaan. Ook als hij de fariseeën bestrafte, deed hij enkel goed. En hij, op zijn reizen genas hij vele zieken. En mensen die van de duivel bezeten waren, de duivelen wierp hij uit. Maar toch, geliefde, moet u niet algemeen opvatten, hè, want zijn wandeling op aarde was van eeuwigheid bepaald. Hè. Op de plaatsen waar hij wezen moest, dat was, laat ik het nou maar eens populair zeggen, dat was op de seconde getimed. Van eeuwigheid. En nu gold er ook, nu moest hij ingaan in de synagoge, om de werken te doen waartoe de Vader hem gezonden had. Hè? Niet alleen om te genezen, maar ook om te verwonden. Dat hebben we vanmorgen gehoord. En die keren daarvoor. Dat hij zich keert tot de discipelen of tot de fariseeën. En dat hij ze wederstond in hun aangezicht. Daar gaat de Heer Jezus ook niet voor uit de weg. Tegenwoordig gaan ze er allemaal voor uit de weg. Ik heb u al gezegd. Ik heb geen één Revo woord horen klinken tegen het goddeloze bezoek van koningin Beatrix in die moskees. Ze hebben het christendom verraden. Want als hij dat durft, en als ze naar de kerk gaat in Nederland, dan heeft ze geen hoed op. En het revodom doet niks anders dan met vlaggetjes zwaaien. Afgoderij ten top. Ja. Maar Christus wederstond ze. He, wederstond de afgodische godsdienst in hun aangezicht. He, die fariseeën die hadden hetzelfde gedaan met Mozes. He, als het Revo-volk met koningin Beatrix doet. Want God heeft niet geboden om afgoderij met een staatshoofd te plegen. En dat wordt op grote schaal wordt dat gedaan. Alles wat ze doet wordt goedgekeurd. Ja, soms dan hoor je nog wel eens een beetje een klacht. Maar het is niet oprecht voor God. Ik heb je wel eens gezegd, hè, toen John Knox daar stond voor het aangezicht van Maria Stuart, Maria de Bloedige. Toen wederstond hij haar, dat mens, hè, die Gods volk vervolgde, toen wederstond hij haar in haar aangezicht. Daar deinsde hij niet voor terug. En daar kun je zien, geliefde, in de liefde is geen vrees. En Gods volk vreest menigmaal, dat zijn niet zulke helden hoor. Maar in Christus, nou verberg je dan maar. Als ze door die geest aangedreven worden, nou dan kun je eigen verbergen. Dan sidderde Maria de bloedige voor John Knox, omdat hij daar stond, hè, door de geest van Christus. En wie zal de geest van Christus kunnen weerstaan? Wie? En dat zijn we kwijt in onze dagen. Weet je wat de kerken zijn verloren? Het gezag van Christus. Het gezag van de Heilige Geest. Dat is weg. Ja, dat is niet weg, maar ze zijn het verloren. Omdat ze zijn gaan sjoemelen in de marge. Omdat ze zich hebben ingelaten met kerkpolitiek. Democratie in de kerk, het is van God vervloekt. Ja. Hij moest ingaan in de synagoge om de werken te doen waartoe de Vader hem gezonden had. Ja. En niet alleen om te genezen, maar ook om uit te rukken. Christus was gekomen om enkel goed te doen, hè, maar niet als een zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Hè, maar als één die doorwondt en heelt. Ja. Als één die de ziel het leven geeft. En dat kon de godsdienst niet verdragen. Hè, want zij leven strikt, moet je horen hoor, ze leefden strikt antinomiaans naar de wet van Mozes. Dus dat had niks te betekenen, was enkel ongerechtigheid. En als de wet de regel van je leven is, geliefde, dan is er alleen voor de zonde plaats. Maar voor Christus is geen plaats. U zegt, moeten we dan de wet niet doen? Dat zou je gelukkigste dag zijn. Dat zou je gelukkigste dag zijn. Want dan zou in het einde van de wet, zou Christus hier geopenbaard worden. Dan zou die grote wetsvervuller in je plaats gaan staan. Dus zolang je de wet ter hand neemt, doe je de zonde. De wet doen is de zonde doen. Ja, wordt niet meer verstaan in onze dagen. Ja, je kunt geen twee heren dienen. Hè? Je zult de ene lief hebben en de andere haten. De Farizeeën hielden het met Mozes en die het met Mozes houden, die leven zonder de wet en die haten Christus. Omdat Christus Mozes het zwijgen oplegt. Door zijn dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid. Tot verheerlijking van Gods deugden en rechten. En om die reden haten zij Christus. Want bij een vervulde wet verliest de werkheilige mens alle grond onder zijn voeten. Omdat hij leeft om te doen. De mens van nature leeft om te doen. Hij leeft om te werken. Hij leeft om de dood vruchten te dragen. Maar zonder de wet kan de mens van nature niet leven. Want de wet is zijn houvast om zijn zedelijkheid te staven en te reguleren. Ja. Maar als je zo leeft, dan leef je geheel zonder de wet. Want dan versta je niks van de bediening der wet. Dan maak je van de wet een afgod. Maar de wet is geestelijk. En als de wet geestelijk wordt in je leven, dan word jij één klomp vlees. Dan wordt de mens één klomp verdoemelijk wezen voor God. De wet is geen hoer die je kunt misbruiken door dit te doen en dat na te laten. Maar de Farizeeën die beriepen zich op Mozes, maar zij leefden in geestelijke hoererij, omdat zij zich hoogelijk beroemden op het kindschap van Abraham en daarmee het kindschap van God meende te bezitten. Maar intussen grepen zij de wet aan om die te doen, die te verkrachten met halve werken Maar weet je wat daar nou aan ontbrak, geliefde? Dat zij nooit door de wet waren aangegrepen ten dode. Want als dat gebeurt, dan komt de mens openbaar wie hij is, namelijk een gruwelijke wetsovertreder, hè? Met al zijn vroomheid, met al zijn zogenaamde zedelijkheid. Dan kom je openbaar als een gruwelijke wetsovertreder die God naar troon en kroon stoot en die zich boven God wil verheffen. Maar daar blijft het niet bij. Want de wet ontdekt niet alleen wie wij van nature zijn, wie wij van God zijn. De wet die voert ook het vonnis uit dat over de zondaar is uitgesproken omdat de wet de arm van God is. Dat is de arm van God. Dat is Gods sterke arm. De wet is de bediening des doods. En als de Heilige Geest de wet als de bediening des doods laat gelden, dan komt de sluimerende geest der dienstbaarheid tot ontwaking bij de vleeselijke mens. Van nature zijn we bezet met de geest der dienstbaarheid. Dat is niet de Heilige Geest zoals sommige ketters leren. Als je dat beweert, dan laster je de Heilige Geest. De Heilige Geest is geen dienstbare geest. Dat zijn we zelf, die hebben we zelf. Maar van nature slaapt die dienstbare geest, omdat we in de dienstbaarheid zijn gevallen, omdat we in de dood zijn gevallen, dan zijn we er blind voor, dan we in de dienstbaarheid leven. Maar als de Heilige Geest komt en de wet, als de bediening des doods laat gelden, dan komt die sluimerende geest der dienstbaarheid tot ontwaking. En dan tracht die mens alles in het werk te stellen om de zonde, hè, die de wet levend maakt, te onderdrukken of weg te moffelen. Maar dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Nee. Want als de zonde levend wordt, dan moet de ziel sterven. Dan moet de ziel sterven. Paulus zegt, toen het gebod gekomen is, zijn de zonden weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Want zulke last van zonden en plagen niet te dragen, dat hou je niet uit, geliefde. Dat hou je niet uit. Als ik omring door tegenspoed, hè, bezwijken moet, ja, dat is nou net in dat verlies ligt nou net de winst. Hè. En daar is een mens zo'n vijand van. Want dan wordt de schuld zo groot dat de zondaar eronder bezwijkt. En daarvoor heeft de Heere, daarvoor heeft God nu een wet gegeven, de wet gegeven, hè, opdat de schuld des te groter zou worden. Opdat de zonde des te groter zou worden. Zo groot dat de oude mens, de oude werkheilige mens eronder bezwijkt en sterft. En die oude mens, geliefde, dat is niet de mens van vlees en bloed. Dat is niet je lichaam. He, maar dat is de mens met al zijn bewegingen, woorden, gedachten en werken onder de wet. Dat is de mens in die werkheilige natuur. Waarin we van nature alle gevallig zijn. Dat is die godenvijandige mens, die godenvijandige natuur, die van genade niet wil leven, he, omdat hij zijn leven heeft in het doen, in het doet dat der wet. Hoe subtiel het ook gaat. Maar dat is ons bestaan van nature. Dit doen en dat nalaten. Heel vroom, he, en onder de vlag van het evangelie, onder de vlag van de liefde, he, ja, dan gaan we door genade, zeggen ze dan in onze dagen, gaan we door genade dit en dat doen. Hè? En dan kom je in een roes terecht in het walhalla van het overwinningsleven. Nou, dan heb je nog nooit een klap ten dode van de wet gehad. Hoor. Nog nooit. Hoor. Dan weet je ook niet wat de wet is en dan leef je geheel zonder de wet. Dan leef je geheel wetteloos. Zonder God en zonder hoop in de wereld. Want als de wet zich laat gelden, als de bediening des doods, dan is het afgelopen met ons doen. Hè? Dan is het afgelopen met al je vrome kunsten. Hè? Want dan loopt het over Gods doen. En zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid. Ja, dat gebeurt, geliefde, als de majesteit van God in ons hart wordt afgedrukt. Dan liggen we daar als doden ter neer. Hè? Die niets meer kunnen oppakken. Niet meer kunnen bewegen. Omdat het vonnis der wet zo zwaar weegt. Dat we in de werkelijkheid van ons oordeel geopenbaard worden. Als dorre, dode en verloren zondaren. En een mooi horen hoor, een mooi horen. En hij ging wederom in de synagoge en al daar was een mens hebbende een verdorde hand. Ja. En hij ging. Ja. Als de mens eens openbaar mag komen als een dode en een verdorde zondaar, die niet meer kan gaan en staan, dan wordt het zo'n eeuwig wonder dat er staat geschreven en hij ging in. En hij is ingegaan in het bestaan van een dorre en dode zondaar. En hij ging wederom in de synagoge. Waarom? Al daar was een mens, een kind van Adam, een verloren zondaar. En die man, gemeente, die was tot niks doen bekwaam. Ja, maar zijn hand was verdord. En met een verdorde hand kun je geen enkel werk meer verzetten. Kun je niet meer bidden. Kun je met een verdorde hand nog bidden? En als we de geestelijke zin van die verdorde hand beschouwen, dan is een verdorde hand een teken van de algehele doodstaat waarin de mens van nature verkeert. Dat is niet zomaar een bekomstigheid van nou ja, ik heb een verdorde hand, maar de rest van mijn lichaam is nog gezond. Nee, nee, die verdorde hand was een teken dat er iets met die man in het geheel mis was. En als we het geestelijk bezien, als de, nou we noemen het natuurlijk, eerste natuurlijke, luister. Als de takken van een boom verdord zijn, wat is daarvan de oorzaak? Dan blijkt de boom zelf verrot. Dan blijken de wortels verrot, want anders verdorden die takken niet. Die man, die was uitgewerkt en hij kon ook zijn handen niet meer vouwen, want zijn hand was verdord. Zijn adem verkort, zijn leven was afgesneden uit het landenleven. En als je dat ontkent, geliefde, dan weet je niet wat verdorring in het geestelijke betekent. Dood. Een verdorde hand, een dode hand. Ja. En dat is de geestelijke les die de Heilige Geest erin geleefd heeft. Dat heeft de Heilige Geest gedaan, hè? Want dat is de auteur van de schrift. Die man die was niet toevallig in de synagoge. Toeval bestaat niet. Ook Christus was niet toevallig in de synagoge. Nee, toeval bestaat niet. Weet je wat er staat? Heb je het wel eens gelezen in Johannes 4? En hij moest door Samaria gaan. Exact vindt u hetzelfde hier. En hij moest de synagoge ingaan. Ja. Hij moest door Samaria gaan. Dat was een goddelijk moeten van eeuwigheid. Het uur van het welbehagen Gods was aangebroken in het leven van die Samaritaanse vrouw. Het was van eeuwigheid bepaald op welk tijdstip die vrouw bekeerd en haar zonde vergeven zouden worden. Nou, zo moest Christus de synagoge ingaan, van eeuwigheid bepaald, omdat daar een man was met een verdorde hand en die man moest genezen worden van zijn kwaal naar de bepaalde raad en voorzienigheid Gods. Want of die man ook van zijn geestelijke kwaal genezen is geworden, of dat hij er al van genezen wordt, daar staat er niet bij vermeld, maar dat gaat ons ook niet, dat gaat ons ook helemaal niet aan. Wat er hier geschreven staat, dat is tot onze lering geschreven. Gaat over ons hoor. Gaat niet over die man. Gaat over ons. Die vraag die komt tot ons allen. De vraag. Hè, wie van ons ziet zijn leven afgesneden. Wie van ons is aan het einde gekomen van zijn bidden, kennen en kunnen. Daar gaat het over. Wie onder ons moet zijn verdorde bestaan in leven? Wie zit er hier te neder, hulpeloos, hopeloos, krachteloos en goddeloos? Hoor hier het evangelie. En hij ging wederom in. Christus was er dus blijkbaar al eens geweest. Anders zou er niet staan wederom. Opnieuw. En nu komt hij terug om het volk te leren en te bekeren. Ja. Misschien was door de vorige prediking, was die man er ook wel geweest. En was door de prediking zijn hand verdord. Als teken van zijn verdorde bestaan. Ja. Ken. Dat de Heer je hand verdort, opdat je er zo achter komt en dat je een verdord mens bent. En nou, hij ging wederom in. Dat was zijn werk op aarde. Hè? Maar dat is ook nu nog zijn werk. Christus is altijd bezig om in te gaan. In het bestaan van een zondig mens. In het bestaan van een verloren mens. Want het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Onder ons getabernakeld. Daar is de Heer nog mee bezig. Door zijn dierbare geest. Door woord en geest. En daar zat een mens met een verdorde hand. Kijk, het Lucas evangelie meldt ons dat de rechterhand... Hè, dat de rechterhand van deze... Ja, u zegt, ja, wat heeft dat te betekenen? Of nou je linkerhand is of je rechterhand. Nou, wacht even. Je rechterhand, hè, dat, Gods rechterhand, hè, dat is een bekende uitdrukking. Als je iets uit Gods rechterhand ontvangt, dan ontvang je iets in zijn gunst. Hè. Het is een heel verschil of je het uit de linkerhand ontvangt, of uit de rechterhand van God. Een heel verschil. Straks zullen de bokken aan zijn linkerhand gesteld worden. En de schapen aan zijn rechterhand. De rechterhand heeft een symbolische betekenis. Ook voor een mens. Hè? Een mens is van nature rechtshandig gericht. Er zijn ook mensen linkshandig gericht. Maar de rechterhand. Hè? De rechterhand is de hand van je besturing. Hè? Dat is de hand van je doen. Met de rechterhand wijzen we op naar anderen. Ja. Dus het Lucas evangelie meldt ons dat de rechterhand van deze man verdord was. En dat is niet zonder betekenis. Die man die kon dus niet meer naar anderen wijzen. Hè, want dat doet de mens meestal met zijn rechterhand. Hè, die man die kon ook niet meer op zijn borst slaan zoals de tollenaar dat mocht doen. Want zijn rechterhand was verdord. En zijn kracht was vergaan. Die man die liep dus met een dorre hand als gevolg van de zondeval. Ja, want dat bepaalde die man bij zijn afkomst. Hij was een zoon van Adam. En wie zich als zodanig heeft leren kennen, die kan zijn handen niet meer omhoog krijgen. Diens handen die zakken naar beneden. Vanwege de hopeloosheid, de radeloosheid die hem overvalt. En als het aan die man gelegen had, had er nooit enige verandering in zijn leven meer plaatsgevonden. Want zijn hand was verdord. En als je hand verdord is, dan kan je niet meer vinden wat je hand vindt om te doen. Tegenwoordig dan grijpen ze zo de teksten uit Gods woord. Hè, als er in Gods woord wat, nou, dan moet je doen wat je hand vindt om te doen. Maar deze man kon dat niet meer, want zijn hand was verdord. Ben je er wel eens achter gekomen, geliefde, dat we verdorde handen hebben? Omdat we een verdord hart hebben, een hart van steen, dood, in zonde en misdaad. Yeah. En als hij daarachter mag komen, geliefde, door de bediening des geestes, dan is al de hoop om nog iets tot je behoud te doen de bodem ingeslagen. Maar het is liefde van God om tot die beleving, tot die inleving te geraken. Want de mens wil van nature van geen wijken weten. Hè? Tenzij hem alles uit handen genomen wordt. Ja. Om wat? Om er dan achter te komen dat er een ogenblik is in zijn toren, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Dan zitten er hier nog zielen wiens hoop is afgesneden. Hè? Die door het leven gaan als een dorre boom. Die moeten zeggen, ik ben een dorre boom. Als een die geen vrucht in der eeuwigheid meer kan voortbrengen. Ook na ontvangen genade zelfs. Heb je wel eens onder die prediking gezeten van Christus, waar toen de bliksem is ingeslagen, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid? Want dat gaat aan de wedergeboorte vooraf. En als dat er niet aan vooraf gaat, dan zit je eigenlijk maar wat wijs te maken. Als een mens, in die ware wijnstok wordt ingeplant, als een rank. Laat ik het zo eens zeggen. Als je een levende mag worden, dan leer je jezelf als verrot kennen. Dood in zonden en misdaden. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Als één die geen vrucht in der eeuwigheid meer kan voortbrengen. En zelfs ook na ontvangen genade. Nou hoort dan hier het evangelie van vrije genade. En hij ging wederom in de synagoge. Dat woordje wederom is met name voor Gods kinderen zo'n eeuwig onbegrijpelijk wonder. Want als je na ontvangen genade weer openbaar komt als een oud bederver. Als je gezondigd hebt tegen beter weten in, tegen het licht in, tegen de liefde in. Dan moet het toch wel een eeuwig wonder zijn dat er hier staat en hij ging wederom in. Dan moet het toch wel een eeuwig wonder zijn dat Christus opnieuw naar je omziet. En hij ging wederom, ja, in. Ja, hij komt door gesloten deuren. En daar stonden degenen die op Mozes waren gepromoveerd. De geestelijke stadswacht, de tuchtraad. Hè, om Christus waar te nemen of hij niet iets zou doen of zeggen tegen de wet van Mozes in. Want dan zouden ze hem arresteren. Dan zouden ze hem ter dood brengen. En gaat de Heer Jezus dan de waarheid relativeren omdat de inquisitie daar staat? Lees je dat? Nee, Christus gaat direct op zijn doel af. En hij richt zich tot die man met die dorre hand zeggende, sta in het midden. Dus die man die zat ergens in een hoekje. Anders zegt de Heer Jezus niet, sta in het midden. Nou, heb je er wel eens op gelet? Dan kijk je hem op de Bijbel leren lezen. Als de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, vrees niet, dan zaten ze daar vol vrezen. Christus zegt nooit een woord te veel. Nooit. Daar is altijd reden voor. Er is altijd aanleiding voor. En als hij hier tegen die man met die dorre hand zegt, sta in het midden. Dat betekent dat die man ergens verborgen in een hoekje zat. Die man die zat ergens in een hoekje, niet met een boekje. Maar met een bevend hart, met een dorre hand, als aller afschrapsel. En als een man die niet meer van tel was in de ogen van de toenmalige geestelijkheid. De fariseeën niet, die hadden gezonde handen, die gezonde, hè, gezonde lichamen. Ja. Buik als een hooischuur. Ja. En die beroemden zich op het boek van Warburton, de weldadigheden van een verbondsgod. Ze zeggen, dat kennen wij ook. Kennen wij allemaal? Huntington? Samuel Rutherford, Maxen? Veldman, Roodzand? Noem heel die rij maar op. Kennen we allemaal? Delen we honderden preken vanuit. Wij zijn Abrahams kinderen. En we hebben nooit iemand gediend. Wij zijn het, wij kennen het. Maar hier staat een man met een dorre hand en die wordt geroepen om in het midden te gaan staan. In het midden van de synagoog. En die man, die wordt in het midden van de synagoog gesteld en aller ogen zijn op hem gericht, op Christus gericht. Want Christus eist met deze daad ieders aandacht op. Kan je niet weigeren hoor. Want God heeft beschikking en regering over ieders geweten. Ook als hij tegen hem bent. Dan zegt hij, sta in het midden. Ja. Want hij is een Heere. Ook van de Sabbat. Ja, hij is middelaar Gods en der mensen. Mooi horen hoor. En hij zeide tot hen, niet tot hem, niet tot die man, maar tot de Farizeeën. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? Nou, en weet je wat er staat? Ze zwegen stil, ze hadden er geen antwoord op. Want als die, weet je wat die fariseeën spinden in hun gedachten? Als we nou zeggen, ja het is geoorloofd om goed te doen, dan krijgen we van hem weer een bestraffing. Waarom zit je dan altijd die discipelen dwars? En waarom zit je dan altijd kwaad te doen? En als we zeggen, het is geoorloofd kwaad te doen, ja dan hebben we zelf geen bestaan meer. En ze zwegen stil. Dus Christus brengt eerst de godsdienst tot zwijgen, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Ziet u? Dat is de Christus der schriften. Dat is niet een Christus die altijd zalvende woorden spreekt en altijd aangename woorden voor het vlees. Want we hebben u vanmorgen gezegd dat heel die aangename godsdienst, hè, toen Christus ging separeren tussen schijn en zijn, toen sleepte heel die aangename godsdienst, hè, die dikke puikenpolitiek, die sleepte Christus naar de top van de berg om hem in de diepte te pletter te gooien om hem voorgoed van hem af. Daar heb je nou de aangename godsdienst van vandaag. Precies hetzelfde. Er zei zijn dominee tegen mij, hij zegt, ja, jij bent een vechter, hè. Ja, ik zeg, daar hou jij niet van, hè. Ik zeg, omdat je verdoemelijke vlees er nog tussen zit. Maar de Christus der schrift is niet alleen het lam gods, maar ook de leeuw van Juda's stam, hè, die het voor de rechten van zijn vader opneemt. En ze zwegen stil, ziet u? Ja, want als hij spreekt, als Christus spreekt, moet iedereen zwijgen. En voordat Christus het woord opent, voordat Christus de schriften opent, zijn woord laat gelden, moeten alle schepselen zwijgen. Als God spreekt, moet de mens zwijgen. Als het woord aan het woord is, kunnen we geen woord uitbrengen. Ja, de Sabbatdag is geschapen om de mens, hè? Niet de mens om de Sabbat. Hè? Op de Sabbatdag is het geoorloofd, ja geboden, om goed te doen. Om je naaste te dienen, ten eerste met het woord, met Gods gaven. Om je dieren te verzorgen, je huisgenoten, de huisgenoten des geloofs te verzorgen. Geboden. Maar de fariseeën dachten niet aan goed doen, hè, maar om kwaad te doen. Onder de dekmantel van de wet, onder de dekmantel van goed doen. Tenminste, dus zo meenden ze dat, zo hadden ze dat ingevuld. En ze hadden de wet tot hun lijfregel gemaakt. Hè, en daarmee wandelden ze door de straten van Jeruzalem. Rechtop. Hun aangezicht naar de hemel. Maar het kon voor God niet bestaan, want God ziet je hart aan. Ja. En als er nou eens op je voorhoofd alle gruwelijke die in je hart leven, als dat nou eens op je voorhoofd geschreven wordt, dan zou je er nog zo fier je hoofd op durven heffen. Dus de fariseeën die dachten niet aan goed doen, maar om kwaad te doen. En ze meenden goed te doen. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, ze wenden het voor. Maar hun voorwensel was enkel kwaad. Hè? Zij meenden goden een dienst te bewijzen, maar zij dienden zichzelf. Ze weiden niet de schapen, want daar gaven ze niks om. Maar zij weiden zichzelf. Zij namen die man met die dorre hand niet in bescherming. Dat deed Christus. En hij stelde hem in het midden. Maar zij waren rechters der wet, geen daders der wet. Want de daders der wet zijn degene die in de dader der wet geloven. De dader met een hoofdletter. Dat is Christus.
Christus Jezus.
En dien gekruisigd. En er staat er geschreven, en als hij hen met toren rondom had aangezien. Daar heb je de Christus der Schriften. Christus is geen humanist. Maar als hij hen met toren had aangezien, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zijn hand werd hersteld. Niet hersteld en vormd, want dan ben je nog ziek. Maar zijn hand werd hersteld, gezond. Hoor, gezond gelijk de ander. Dus Christus keek dwars, die keek dwars door die fariseeën heen. En hij zag hun harten met vreef, dat zijn harten met vrevel waren vervuld. En hij keek hen met toren aan, hè, van links naar rechts. Want hun harten waren met vrevel vervuld, jegens Christus en zijn discipelen. En zij konden het niet verdragen dat Christus barmhartigheid wilde en geen offeranden. Zij wilden offeranden en geen barmhartigheid. En zo riepen zij de toren van het lam in. En Christus doorstak hun harten en gewetens met heilige toren. Hij doorpriemde hen. Omdat ze te bestraffen waren. Ze waren een sta in de weg voor de zaligheid van zondaren. Daar heb je de kerk van vandaag. Hè? Ik heb het u verteld van die man die achterover van de stoep van de kerk afviel in de dorenstruik. Omdat hij door de koster werd afgeblaft. Ja, zeg maar, daar in die struik hebben Christus gevonden. Nee, een domme duivel, die wilde mensen, ja. Net als die blinde man, die werd uitgeworpen, uit de synagoge geworpen. Hè? En toen vond hij Christus buiten de legerplaats. Domme duivel. Ja. En als je daarin navolger van Christus mag zijn, hè, door de geest gedreven, en je mag staan in de gestalte van Christus, hè, die met heilige toren bezet was, jegens de vrome godsdienst, en dat ook publiek openbaarde. Hè, als je daar in Christus mag volgen, dan zullen de biblicisten hun kreten slaken, en dan ben je in hun ogen een luidende schel en een klinkend metaal. Hè, want dan zeggen ze, ja, die man, dat is nou een man zonder de liefde. En als hij met toren rondom aangezien had. Dat is de Christus en Schrift, of vergis je niet? Dan ben je tegenwoordig een luidende schel en een klinkend metaal. Als je het woord laat gelden. Als je het woord gepreken, mensen, dan word je door iedereen verworpen, dan word je door iedereen gehaald. Door alle dominees die je maar kunt bedenken. Maar weet u wat de fariseeën niet zagen? En dat ziet de dode verdachtmakende godsdienst ook niet in onze dagen. Weet u wat ze niet zagen? Dat Christus tegelijk vervuld was met droefheid vanwege de hardigheid van hun hart. Dat zagen ze niet. Ze zagen wel die torenende blik in zijn ogen. Ik zal u vertellen, gemeente, dat de liefde God zich niet kan openbaren als de mensen profaan hun hart verharden tegen Christus en zijn leer. Dan moet de waarheid zich laten gelden. En dan zal de waarheid zich laten gelden. Ik heb het al eens meer aangehaald van Luther. Hij zegt, al zouden de hemel en aarde uit hun voegen vallen, als de waarheid in het geding is, dan geven God maar geen ootmoed, maar standvastigheid, onbewegelijkheid in zaken de waarheid Gods. Dat is weg in onze dagen. Al die godsdienstige slijmballen die onder de dekmantel van de liefde Gods getuigen blemen van liefdeloosheid en Luther zo gaarne in de mond nemen, maar ondertussen Gods getuigen verdacht maken en hen van liefdeloosheid beschuldigen, daar moest Luther niks van hebben. En daar moesten de reformatoren niks van hebben. En al Gods getuigen moesten daar niks van hebben. Hm? En wie dat doen, hè, die zo de oudvaders laten buikspreken in hun eigen straatje, maar dit soort uitspraken volkomen en nooit in hun mond durven nemen. De zulke moeten ook van Christus niks hebben die met toorn vervuld is omtrent de geveinsdheid van de fariseeën. Ja. Kijk, in onze dagen wordt Christus gepreekt als een humanist, als een Sinterklaas, hè, die iedereen tevreden stemt met goed heilige dingen. Maar dat is een valse voorstelling van de ware Christus. Dat is een valse Christus. Christus stelde zijn zaak in het midden van de godsdienstige maffia van toen. En zo doen ook zijn ware knechten. Die gaan niet uit de weg voor al die buiksprekers en die plagiaatschenders, die valse Christuspredikers. Nee, die stellen de zaak Gods in het midden. En hoe de mensen erop reageren, dat doet niet ter zake. Met toorn kijkt Christus in het rond. Hen met toorn aanziende, in de wetenschap dat hun harten vervuld waren met bittere vijandschap jegens zijn persoon en werk. Maar tegelijk was zijn hart vervuld met droefheid over de hardigheid hunner harten. De droefheid waarmee zijn hart vervuld was, was niet zichtbaar. Christus was geen sentimentele Christus. Hij zou de sentimentele godsdienst in onze dagen met dezelfde toren aanzien dan de subtiele geveinsdheid der fariseeën. Maar dan krijgt die man met zijn dorre hand het bevel van Christus om zijn hand uit te steken. In aller ogenschouw, publiek. En dan kon die man niet weigeren dat bevel. Waarom niet? Omdat Christus nooit een beroep doet op de vrije wil, want de vrije wil bestaat namelijk niet. Er is geen mens met een vrije wil. Van nature hebben we een geknechte wil en Gods volk die hebben vernieuwde wil om te willen wat God wil. Dus dat is ook geen vrije wil. Maar wat gebeurt er hier? Wat is hier gaande? En wat is er nu gaande? Christus spreekt als machthebbende en hij voegt de daad bij het woord. Zijn woorden zijn daden. Hè? Dat zingen we toch wel eens, kinderen. Geen woorden, maar daden. Nou, Christus' woorden zijn daden. Die zijn daden. Zijn bevel is de daad zelf. En met dat die man zijn dorre hand uitstrekt, blijkt de dorre hand ineens genezen en gezond. Gezond gelijk de andere hand. Die man die hoefde zich niet te melden bij een of ander revalidatiecentrum. Nee, zijn hand werd terstond gezond gelijk de andere. Nou de geestelijke strekking. Bij de tegenwoordige voorstelling van de wedergeboorte moet je eerst op krukken leren lopen. En daar nog een paar jaar in het revalidatiecentrum doorbrengen. Om ten laatste in het bejaardencentrum je leven te slijten. Dat is de tegenwoordige voorstelling van de wedergeboorte, geestelijk gezien. Ja. Maar dat is niet de waarachtige wedergeboorte. Want als de ziel zijn wens verkregen heeft in Christus, dan huppelt die ziel van zielenvreugd. Dan is de ziel in God verblijd, zijn ziel gered, zijn tranen gedroogd. Die man die had een dorre hand. Werkeloos, goddeloos. Maar nu zijn hand genezen was, hoefde hij niet meer te werken, alleen maar te aanbidden. Ja. God vernieuw je hart niet om aan het werk te slaan. Nee. Maar om Christus te bewonderen. Om te geloven. Komt, maak God met mij groot. De Heere is mij verschenen van verre tijden en plaatsen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ja, we zullen eerst eens zingen. Psalm 62. Psalm 62. En daarvan het tweede zangvers, Psalm 62 en daarvan het tweede zangvers. Nee, ik zeg het verkeerd, Psalm 65. En daarvan het tweede zangvers, een stroom van ongerechtigheid. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Wat er verder volgt in dat tweede zangvers van Psalm 65. Christus doorreisde het land goeddoende, maar de fariseeën waren geleerd kwaad te doen. En hoe zouden zij goed kunnen doen? Zij vervolgden degene die goed deden. En aan de vruchten kent men de boom. De fariseeën waren kenbaar en maakten zichzelf kenbaar door hun boze werken, hun duivelse verdachtmakingen. Maar Christus ontmaskert hun staat onder de wet. Hij ziet hen aan met toren en tegelijk is hij inwendig bedroefd. En zo ziet Christus u aan, als u in uw onbekeerlijkheid hier zit, als u in uw onbekeerlijkheid volhardt. Want Christus is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Hij wil u volkomen zalig maken of helemaal niet. En u weet het, hè. De Heer Jezus die moest wenen over de hardigheid des harten van de Joden. Hè? Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt. Hoevele malen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen hare kuikens vergaderd, maar gij hebt niet gewild. En dan komt het oordeel. Uw huis wordt woest gelaten. Daar heb je de kerk van vandaag een woest gelaten huis. Hè? Omdat men weigert de waarheid in liefde aan te nemen. Met alles wat eraan verbonden is. Een huis waarin de kracht der dwaling heerst en bijkans iedereen beheerst. Een huis dat verdeeld is als de beenderen aan het graf. Maar weet dit, dat als een huis tegen zichzelf verdeeld is, dat huis zal niet kunnen bestaan. En de Joden hebben het uitgeroepen, de Sere Tempel, de Sere Tempel, de Sere Tempel is deze. Maar de Sere Tempel is verwoest tot op de laatste steen afgebroken. En zo zal het gaan met alles wat zich hersteld, hervormd noemt, afgescheiden, binnen of buiten verband, christelijk gereformeerd of oud gereformeerd bekeerd, het moet alles tot stof worden. Tot stof gemaakt worden. Tot niet gemaakt worden. Maar God zal Juda steden herbouwen uit het stof. Niet uit al die afgescheiden puinhopen. He, niet uit al die herstelde brokstukken. Maar uit het stof. Waar zijn de herders der schapen die de brokstukken vaarwel zeggen. Die het stof van hun voeten schudden. En de schapen dienen in het open veld. Buiten de legerplaats. Ze zijn er niet. We hebben tegenwoordig alleen maar kerkdienaren. Geen dienaren meer van Christus. Paulus, hij zegt, ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. En wat was nou de gang van die man? Buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Tegenwoordig wijden ze liever zichzelf. Stomme honden die niet bassen kunnen. Die niet in de bressen gaan staan. Ik heb pas nog geschreven. De tegenwoordige Noachs, die kun je vinden in de liberale hoek. Ja, die doen het wel liberaal. Nou werd Wilders beschuldigd omdat hij commentaar had op de koningin. En daar staat het even, daar staat het reformatorisch dagblad bol van. Terwijl ze zelf niks zeggen. Niks zeggen. Die aanklacht, die reikt tot in de hemel. Dat stilzwijgende christendom, dat zal God oordelen. God zal het zien en zoeken. Maar dan zal je straks schreeuwen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Als de toren van het lam is gekomen. Dan is het te laat. Dan is het te laat. Waar zijn die herders? Waar zijn die herders der schapen? Die niet zichzelf weiden, maar de schapen in en uit weiden. Ze zijn er niet. Ze weiden liever zichzelf. En daarom heeft de kerk geen publieke stem meer. Niemand heeft er nog enig respect voor. Ik in ieder geval niet, hoor. Nee. Want het is alles tactische kerkpolitiek wat de kerkklok slaat. Het is niet meer eerlijk, het is niet meer eenvoudig, het is niet meer oprecht. Het is niet meer uit God. Het is allemaal vleeselijk verrot. Maar de grote herder der schapen, die haalt de zijne uit Jeruzalem. En hij leidt hen buiten de legerplaats om zijn smaadheid te dragen, om het kruis op te nemen. En toch is zijn weg wel door Jeruzalem. En hij ging ook de synagogen niet voorbij. Want hij is Heere van alles. En ook daar haalt hij de zijne. En hij zoekt hen op in hun ellende. Gelijk die man met die dorre hand. Hij stelt hem in het midden. En hij geneest hem ter plaatse. Krijg geen pot pilletjes mee. Dat is de tegenwoordige prediking. Krijg een pot pillen mee. En dan kom je van Lieverlee, komt het dan aan de beter. Allengskens zeggen ze dan, komt het dan aan de betere daand. Nou, forget it. Forget it. Hij stelt hem in het midden, hij beveelt hem zijn hand uit te steken, wat die man heel niet kon. Maar op zijn stem, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Ja. En hij stelt hem in het midden. En hij geneest hem ter plekke. Tot ergernis van de godsdienst. Tot ergernis van hun vroomheid. Tot ergernis van hun tactische kerkpolitiek. Want ze stonden daar als spionnen. Maar Christus openbaart zich in zijn almacht. Daar waar niemand om hem verlegen schijnt. Daar openbaart hij zich als een die dient. Tot herleving van dorre zielen. Tot heling van gewonden. Tot loslating van gevangenen, tot bevrijding van gebondenen, tot opening der ogen der blinden en tot vrijmaking van verloren zielen. En toen de fariseeën dat zagen, dat Christus de man met een dorre hand genezen had op de Sabbatdag, zijn ze uitgegaan, net als Judas, en Judas uitgegaan zijnde. Zijn ze uitgegaan en hebben terstond met de Herodianen, met de vijanden van Christus, te samen raad gehouden tegen hem, hoe zij hem zouden doden. Christus, die enkel goed gedaan had, moest van deze aardbodem verdwijnen. He, omdat ze de leugen liever hadden dan de waarheid. En de duisternis prevaleerde boven het licht. Omdat zijn werken goed waren en de hunne boos. Hoe is dat met ons gesteld? Hoe is dat met ons gesteld, gemeente? Mijn hoorders, hoe is dat nou met ons gesteld? Ga je ermee ook uit met een vijandig hart? Omdat de waarheid je is aangezegd, omdat de waarheid je is gepredikt. Want zonder de waarheid geen wedergeboorte, hoor. Absoluut, kan je vergeten. Dat kan je vergeten. De waarheid moet zegevieren. De waarheid moet gelijk krijgen. God moet gelijk krijgen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Wij dan toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen straf, hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Die heeft enkel goed gedaan. Enkel goed. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw me smart. Zitten er hier nog van die zielen? De discipelen hebben zich verwonderd van hetgeen zij gehoord en gezien hadden. Maar de vrome godsdienst is heengegaan in nijdigheid en wrevel om raad te houden met de vrijmetselaars van die dagen. Dat is nog zo. Hoe zij Jezus uit de weg zouden ruimen. Hoe ze zijn mond zouden kunnen sluiten. Er is voor het levende kind geen plaats. Ook niet in de Refo-kerken. Er is voor Gods levende kinderen geen plaats. En als je niet vervolgd wordt zoals Christus en zijn discipelen vervolgd worden, zelfs in het gezaaide vervolgd werden, dan ben je een bastaard en geen kind.
Nee.
Want een bastaard die laat de duivel wel maar rusten.
Ja.
Maar alle die godzaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. Maar juist de zulke, die worden zalig geheten. We hebben het opgelezen uit Lucas 6. Zalig zijt gij als de mensen u smaden en liegende alle kwaad van u spreken om de zoon des mensen wil. Die worden zalig geheten omdat zij om Christus wil vervolgen. En dat weet de Heer op het volmaakt. Ook als dat aan alle kanten ontkend wordt. Die discipelen die werden beschuldigd als zijnde kwaaddoeners, maar ze werden beschuldigd om Christus wil. Zij erop letten. Want zo subtiel is de godsdienst ook in onze dagen, die de liefde in hun vaandel voeren, om degene die in de vrijheid van Christus lopen te beschuldigen als kwaaddoeners. Maar de Heere zegt, je hebt ze beschuldigd om mijnentwil. Maar hij heette zijn discipelen zalig. Hè? Omdat zij om Christus wil vervolgd werden. Nou, hoe zalig is het volk dat hem mag toebehoren door vrije, soevereine genade. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Amen. O lieve heren, wat een soeverein, eenzijdig evangelie hebt gij in uw woord geopenbaard. En zo wordt het ook toegepast. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Het is uw werk. Dat werk is door Gods alvermogen. Door zeer een hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. Uw werk is nooit te doorgronden. Het is alleen maar te bewonderen. En wat zal die man met die dorre hand, die genezen geworden is op uw woord, u bewonderd hebben, u aanschouwd hebben, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. O Heere, zo doe gij ook aan ons, om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen van die 89ste psalm, psalm 89. En daarvan het 7e zangvers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en wat er verder volgt in dat 7e zangvers van Psalm 89. Zend uwe troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.